kwamen we onze godsdienstoefening aan met elkander te zingen uit Psalm 87. En daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 87. Zijn grondslag, zijn onwrikbaar vastigheden, heeft God gelegd op bergen hem gewijd. De Heer die zich in Sions heil verblijdt, bemint het meer dan alle Jacobsteden. Het eerste en het tweede van Psalm 87. Gods heilig woord u verder wensen voor te lezen. Dat kunt u opgetekend vinden bij de profeet Jesaja en daarvan het 14e kapitel te beginnen bij het 12e vers tot het einde. Jesaja 14, vooraf de 12 artikelen. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Jesaja 12. Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads. Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, hij die de heidenen krenktet. En zeidet in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. En ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen. Ik zal den Allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden aan de zijden van den kuil. Die u zien zullen, zullen u aanschouwen. Ze zullen op u letten en zeggen, is dat die man die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven, die de wereld als een woestijn stelde en derzelfde steden verstoorde, die zijn gevangenen niet liet losgaan naar huis toe. Al de koningen der heiden, zij allen liggen neder met de Heer, unieklijk in zijn huis. Maar gij zijt verworpen van uw graf, als een gruwelijke scheut, als een kleed der gedoden die met het zwaar doorstoken zijn, als die nederdaalde in een steenkuil, als een vertreden dood lichaam. Gij zult bij dezelfde niet gevoegd worden in de begrafenis, want gij hebt uw land verdorven en uw volk gedood. Het zaad der boosdoeners zal in de eeuwigheid niet genoemd worden. Maak de slachting voor zijn kinderen gereed, om hun vader ongerechtigheid wil, dat ze niet opstaan en de aarde erven en de wereld vervullen met steden. Want ik zal tegen hen opstaan, spreekt de Heere der Heerscharen. En ik zal van Babel uitroeien de naam en het overblijfsel. En den zoon en den zoon, spreekt de Heere. En ik zal hen stellen tot een erve der nachtuilen en tot waterpoel. En ik zal hen met een bezem des verderfs uitvaren, spreekt de Heere der Heerscharen. De Heere der Heerscharen heeft gezworen, zeggende, indien niet gelijk ik gedacht heb, het al zo geschieden. En gelijk ik beraadslaag heb bestaan zal, dat ik Asser in mijn land zal verbreken. En hem op mijn bergen vertreden, opdat zijn juk van hen afwijken en zijn last van hun schouder wijken. Dit is de raadslag die beraadslaagd is over dat ganse land. En dit is de hand die uitgestrekt is over alle volken. Want de Heere der Heerscharen heeft het in zijn raad besloten. Wie zal het dan breken? En zijn hand is uitgestrekt, wie zal ze dan keren? In het jaar toen de koning Achas stierf, geschiedde deze last. Verheug u niet, gij gans Palestina, dat de roede die u sloeg gebroken is. Want uit een wortel der slang zal een basilisk voorkomen. En haar vrucht zal een vurige vliegende draak zijn. En de eerstgeborene der armen zullen wijden en de nooddruftigen zullen zeker nederliggen en uw wortel daarentegen zal ik door de honger doden, en uw overblijfsel zal hij ombrengen. Huil gij poort, schreeuw gij stad, gij zijt gesmolten, gij gans Palestina, want van het noorden komt een rook, en er is geen eenzaam in zijn samenkomsten. Wat zal men dan antwoorden den boden des volks, dat de Heere Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden, tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag. Nog binnen de wanden van dit bedehuis, om uw aangezicht te zoeken en om uw woord nog te horen. Het zijn alleen uw goedertierenheden dat we niet vernield en dat uw barmhartigheden nog geen eind over ons hebben genomen. Wat is uw langmoedigheid? Wat is uw verdraagzaamheid en taai geduld, toch groot met schepsels zoals wij zijn, die geen recht hebben om te leven en geen recht om nog te ademen in uw uitspansel, maar die waard zijn en die verdiend hebben om als een verworpen zilver maar weggeworpen te worden. Maar nu brengt ge ons nog samen onder het geklank van uw getuigenis. En om ook in deze middag bij vernieuwing nog te vernemen van die eeuwige godsgedachten, waar ge van eeuwigheid gedachten des vredes en niet des kwaads gehad hebt, over een deel van Adams gevallen zonen en dochteren, opdat zij uit de diepte van hun val zouden worden opgehaald in een weg van recht en van gerechtigheid, en opdat ze bij vernieuwing zullen gesteld worden in de gemeenschap met een drieënig God. Heere, ge mocht in deze middag de deuren van ons hart eens openen. Gij alleen kunt het toch maar doen. Die koperen deuren en die ijzeren grendelen aan stukken slaan. Van u, o Heere goed, is dat me verwachten moet. Hulp en troost, vroeg en spade, want over uw volk hier stort gij, goedertier, zeer rijkelijk uw genade. En dat niet om enige waarde, niet om enige verdienste die in het schepsel is, maar alleen uit het vrije soevereine van uw goddelijk welbehagen, waar uw kerk straks eeuwig van zal zingen, door u alleen om het eeuwig welbehagen Ge mocht in deze middag ons gedenken, zowel in het lezen, in het prediken, als in het luisteren. We zijn zo steil en diep afhankelijk, och, ge weet het, Heere, dat er van ons nooit geen verwachting meer is, maar dat ge het van ons ook niet verwacht, maar dat het opgelost ligt in het volmaakte borgwerk van die gezegende middelaar, die met zijn hart de borg geworden is om tot God te genaken. En die een eeuwige verzoening en een eeuwige verlossing voor zijn volk heeft teweeggebracht. En waar we uit en van onszelf geen ding kunnen aannemen, tenzij het uit de hemel gegeven wordt. Och, dat ge met innerlijke ontfermingen dan nog bewogen, over jong en oud, over klein en groot. Dan mochten in deze middag nog eens wonderen geschieden, die de eeuwigheid kunnen verduren. Wat in de uren van de dood en in de dag der eeuwigheid niet zal wegvallen, maar wat stand zal houden tot in aller eeuwen eeuwigheid toe. O God, ge mocht met innerlijke ontfermingen over ons en over de gemeente nog bewogen zijn, en dat het toch niet alles te vergeefs zal wezen. Daar zijn er die na ziekte, krankheid, operatie weer onder uw woord mogen zijn in deze middag nog teruggebracht, onder dat geklank van dat eeuwig evangelie. Och, dat het hart het toch eens raken mocht, dat het toch niet alles mocht verharden. Maar Heere, dat er nog eens een waarachtige vernedering, een wezenlijk bukken, onder God gevonden mocht worden. Daar zitten zoveel ouden van dagen in ons midden, die aan de avond van het leven zijn, en ge weet hoe het ervoor staat. Ontferm, ontferm uzelf nog eens, opdat er nog eens gerukt mochten worden als twee schenkelen van een schaap. En dat ze nog gerukt werden uit de banden en uit de klauwen van de duivel, als een stukje van hun oor. En dat ze nog aan uw voeten gebracht en genade in uw ogen mochten vinden. Ook de jongeren wil ze nog gedenken. Ge mocht uzelf eens verheerlijken in dat opkomend geslacht, opdat ze de plaatsen van de ouden straks mochten innemen. En opdat ge uw kerk nog wilde bouwen met uw handkracht, wil ook ons uw hulp en uw bijstand nog rijkelijk verlenen. En ons ondersteun uit Sion nog Aarons en Hurs geven aan onze rechter en linkerhand. Weduwen en wezen en weduwenaars, met al de wettig verhinderden, met al de zieken en kranken en ouden van dagen, gedenk ze nog des ontfermens, vervulde noden, ook in de hospitaal en in de gesticht. En wees ons samen nog gedachtig in spreken, lezen en horen, in de vergeving van al onze zonden, en in de betoningen van uw goddelijke trouw en goedheid, om Christus willen. Amen. Psalm 48. En daarvan het eerste en het vijfde vers inmiddels zal worden gecollecteerd, eerst voor de kerk en dan voor de school, wat we beide u bevelen. Psalm 48. De Heer is groot, elk zing zijn lof. in Salem, stad en tempelhof, waar onze God op zuiver, bij zuivere tonen, op zijn heilige berg wil wonen. Hoe schoon, hoe welgelegen, wat vreugd voor de aard, wat zegen. Is Sions berg, hoe groot, hoe blij, hoe heerlijk aan de noorderzij. Wie is het die niet de Godstad roemt, de stad des groten konings noemt? Het eerste en het vijfde van Psalm 48. geliefden, als een blijvende troost voor Gods kerk op aarde, heeft Paulus aan de verdrukte Hebreeën geschreven: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. Dezelfde in macht en in vermogen om zijn kerk te beschutten en te bewaren. Christus heeft zelf gezegd dat de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. En het is alleen door zijn goddelijke macht en door zijn goddelijk vermogen dat de kerk nog is. En dat de kerk er zijn zal tot aan de volleinding der eeuwen. Jezus Christus gisteren en heden dezelfde in macht, maar ook in barmhartigheid en in genade, medelijden hebbend met de zwakheden van zijn volk. Er staat in Psalm 103, hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten, en dat is stof van jongs af zijn geweest. Onszelf een tegenvallen, meer en meer. Onszelf maar veroordelen. Onszelf er maar buiten zetten. Omdat we nooit en nooit iets kunnen verrichten wat tot eer en tot lof van God zou zijn. We moeten van onszelf maar zeggen: waartoe beslaan we nog langer onnuttelijk de aarde? Maar zijn we tot ere van God hier op de wereld? Maar die Christus, die is dezelfde tot in de eeuwigheid, in majesteit, in heerlijkheid, waardoor hij de zijnen ontzaglijk is, ook tegenover degenen die dat volk en die kerk benauwen. En wanneer de vijand zal aankomen als een stroom, dan zal de geest des Heeren de banier tegen dezelfde oprichten. We hebben zoveel exemplen ervan in Gods woord, te veel om het alles op te noemen. Maar die profeet die zat zo gemakkelijk op die berg, omdat hij zag dat hij omringd was door de engelen Gods. En hij zei: Heere, open de ogen van die jongen dat hij ziet. En zijn ogen werden ook geopend. Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in de eeuwigheid. in onveranderlijke trouw en liefde tegenover zijn volk. Bij ons is er niet anders dan ontrouw te vinden. Wij zijn maar weglopers, verlaters en verzakers van God, van de ene dag in de ander. Er is van ons nooit iets goeds te zeggen, nooit. En dat zal ook wel nooit gebeuren. Maar nu is Christus dezelfde. Hij komt bij zijn volk gedurig terug. Hij breekt de banden. Hij verzoent de ongerechtigheden. Hij verlost ze uit nood en dood en bevestigt. Eer dat ze roepen zal ik horen. En eer dat ze spreken zal ik antwoorden. Gelijk we vanmiddag dat uit Gods getuigenis wensen te vernemen. Uit die tekst die je opgetekend kunt vinden. In Jesaja 14, het laatste vers, waar Gods woord al dus luidt. Wat zal men dan antwoorden, den boden des volks, dat de Heere Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden, tot dusverre. Het antwoord aan de boden des volks, dat is ten eerste tot beschaming van hun vijand. Dat is ten tweede tot roem van Gods onveranderlijke trouw. En dat is in de derde plaats tot een krachtige en blijvende troost voor Gods kerk. Het antwoord aan de boden des volks. Om dat antwoord in zijn verband te brengen en het rechte licht erover te hebben, is het vanzelf nodig om allereerst enige toelichting te geven over de omstandigheden waarin de kerk zich bevond in die dagen. De koning Achas was gestorven. Zijn zoon Hiskia was jong. En het land, dat verkeerde onder een zware druk. En nu die koning Achas gestorven was, kwamen er gezanten van de Filistijnen naar Jeruzalem om, zoals wij dat in onze dagen zouden zeggen, om hun deelnemen en sympathie te betuigen tegenover degenen die van dat huis overgebleven waren en ten opzichte ook van de regering des lands. Het was zelfs ook in die dagen reeds een gewoonte, wanneer er een van de groten en van de aanzienlijken van het land gestorven was, dat van andere landen gezanten kwamen om hun deelnemen te betuigen. Dat gebeurde daar ook. Daarom staat er in het jaar toen de koning Achas stierf, geschiedde deze last. Onder die last hebben we te verstaan hier de gerichtsaankondiging Gods. Gods knechten, die zijn maar geroepen om de last neer te leggen die God op hun schouders gelegd heeft. Om, met andere woorden, de boodschap te brengen die God ze geeft. Dat was ook daar in die tijd. Jesaja die kreeg van de Heere een last. En nu die hoofden of oversten van de Filistijnen die daar naar Jeruzalem kwamen, die kwamen eigenlijk om te vernemen de toestand waarin het land zich bevond. Ze hadden onder de regering van Uzia een grote ondergang van vele steden moeten beleven. Want die Uzia die had een grote overwinning op de Filistijnen behaald. Nu in de dagen van Achas waren er weer verschillende steden in de bezit gekomen die ze weer terug hadden genomen. En daarin boven hadden ze het beheer over verschillende steden van Juda reeds. Ze hadden dus al wat te zeggen in dat land. En nu wisten ze wel dat het met dat koninkrijk er hachelijk bij stond. Want Achas was gestorven en Hiskia was jong. En het land dat verkeerde in een naamloze ellende. Ze kwamen eigenlijk als huichelachtig om hun voordeel te trekken uit omstandigheden waarin dat volk verkeerde. En ze kwamen ook nog met wat anders. Ze kwamen eigenlijk ook om de regering van het land in te winnen, om met elkander een verbond te sluiten tegenover Assyrië. Dat volk dat er in het noorden van het land was en dat ook in die dagen machtig was. Ook de koning van Assyrië was gestorven toen. En nu hadden die Filistijnen die hadden gedacht om met Juda hand aan hand te gaan en om zich met elkander te sterken tegenover de macht van Assyrië. Maar de Heere die zegt hier in die last, nu kunt ge het wel een beetje begrijpen. Hij zegt tegen die Filistijnen, verheugt u niet, gij gans Palestina, dat de roede die u sloeg gebroken is. Die koning van Assyrië die is wel dood nou. Maar uit de wortel van de slang zal een basilisk voorkomen. En haar vrucht zal een vurige, vliegende draak zijn. God die zal straks toch Assyrië gebruiken om de Filistijnen te slaan en om het land der tien stammen, het rijk der tien stammen, om het weg te voeren naar Assyrië. God die zal toch zijn oordeel over u gaan voltrekken. Want die Filistijnen dat waren de vijanden van het volk van God. En daarom zegt de Heere, huilt gij poort, schreeuw gij stad. Gij zijt gesmolten, gij gans Palestina. Want van het noorden komt er ook. En er is geen eenzaam in zijn samenkomst. Straks dan blijft er geen mens, blijft er meer over. En Al zoudt ge nu samen een verbond gaan maken tegen dat Assyrië, God zal erin blazen, want God die zal zijn raad volvoeren tot een ondergang van het rijk. En u wordt door die gezanten van de Filistijnen, wordt er een antwoord gevraagd, dat ze straks zullen overgeven, wanneer ze in hun land zullen terugkeren. Wat zal men dan antwoorden, den boden des volks? Die mensen die waren verlegen, ze wisten niet wat een antwoord dat ze geven moesten. En waar zat het hem in dat ze geen antwoord konden geven en wisten te geven? Omdat ze zo diep voor God verzonderd hadden. Die koning Achas die had dat volk verwoest. Zijn eigen kinderen hadden aan de Moloch opgeofferd. De wetten en de ordenantieën van God, die had hij verbroken. Dat volk dat had hem nagevolgd. En wanneer nu die oversten van Juda moesten vertellen wat ze van de toestand eigenlijk dachten, dan zou ze tegen die Filistijnen zeggen, oh mensen, het is alles verloren. Want we hebben het verzondigd voor God. En we hebben niets meer te wachten dan dat de Heere met een bezem van zijn goddelijk recht ons zal wegvaren. Wat zal men dan antwoorden, de boden des volks? Ook ten opzichte van het verbond tegen de Assyriër, wat zal men dan antwoorden, de boden des volks? Wanneer ze met de Filistijnen een verbond zouden sluiten, dan zou de toestand nog hachelijker worden. Want de Heere die had reeds bij Jesaja gezegd, vervloekt is de mens die vlees tot zijn arm stelt. Een verbond met de Filistijnen, dat zou God nog meer vertoornen. Een verbond met de Filistijnen, dat zou het oordeel over dat volk verhaasten. Dus, wat zal men dan antwoorden, de boden des volks? Zullen ze nu zeggen wat ze van de toestand denken? Zullen ze op het voorstel ingaan om de Filistijnen de hand te geven en om met die Filistijnen op te trekken en zich sterk te maken tegenover de Assyriër? Wat zal men dan antwoorden? De boden des volks. Ze wisten het niet. Ze wisten het niet. Ze hadden geen antwoord. En dat ze geen antwoord hadden, dat was de eigen schuld. Omdat ze het verzondigd hadden. Er staat in Jesaja 59, uw zonden die maken een scheiding tussen de Heere en tussen uw ziel. En daarom verberg ik mijn aangezicht voor u. Wat zal men dan antwoorden, de boden des volks? En wat gebeurt er nu? Ten tijde toen dat volk het niet wist. Toen dat volk geen antwoord kon geven, geen antwoord kon vinden. Toen heeft de Heere uit vrije, soevereine genade, om zijns verbonds willen, zelf een antwoord gegeven. Het is opmerkelijk, mensen, dat je in Gods woord in de boeken van de koningen en kronieken, dat je daar voortdurend vindt dat God nog weldadigheid doet om David zijn knecht. Dat moet wel een wonderlijk verbond geweest zijn. Om David zijn knecht wil. We zullen er maar niet diep op ingaan, is. Want we weten allemaal wie door David geweest. Het was een man naar Gods hart. Het was de verkorene des Heeren. Maar waarom staat er gedurig, niet tegenstaande, al de ellende en al de zonde, die in dat leven van die man zich opgedaan en voorgedaan heeft, waarom zou er gedurig staan, dat God aan dat verbond met David gedacht. O geliefden, de oplossing ligt hier. In de lendenen van die David. Was Davids zoon. En dat was Christus. En daar staat van in Psalm 89. Dat de Vader een verbond met hem maakte. In de nooit begonnen eeuw. Ik heb David, mijn knecht, verkoren. En in David, in Christus, die is gezalfd. In de nooit begonnen eeuwigheid en gezalfd. In zijn menselijke natuur, in de volheid des tijds. Want een heilige geest die daalde op hem toen hij gedoopt is. En het is alleen om die Christus. En om dat verbond dat de Vader met hem gemaakt heeft, dat hij aan zijn kerk en aan zijn volk blijft gedenken. God die brengt zijn volk en zijn kerk gedurig in grote noden en in grote ellende. Vanavond hopen we daar iets over te zeggen met het oog op de kerkhervorming. Maar ge weet het, mijn hoorders. In welke diepten dat God zijn kerk gedurig gebracht heeft. In welke onmogelijke toestanden. En dat vanwege de zonden en vanwege de ongerechtigheden. Vanwege het verlaten van God en van zijn wegen. Want mijn volk staat er in Jeremia 2. Dat heeft twee boosheden gedaan mij. De springader der levende wateren verlaten. Zichzelf een bakken uitgehouden. Gebrokene bakken die geen water houden. En toch geliefden, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. Als God met zijn kerk en met zijn volk in tegenheden wandelt, dan is dat zelfs een bewijs van zijn liefde. Dan is dat zelfs een bewijs van zijn trouw en van zijn gunst over zijn volk. Je leest in Amos 3 vers 2 dat de Heere daar zegt, uit alle geslachten des aardbodems heb ik u alleen gekend en daarom zal ik uw ongerechtigheden over uw lieden bezoeken. Omdat God zijn kerk gekend heeft, dat volk dat zegt zo menigmaal, mijn weg is voor de Heere verborgen. Mijn recht gaat van mijn God voorbij. Daar zijn voor die kerk in de druk en in de tegenheden zoveel tijden
dat ze zeggen, de Heer heeft me vergeten en de Heer heeft me verlaten. Dat daar zijn tijden dat ze van de vijanden omringd zijn. Daar zijn tijden dat er harten als doorpriemd wordt vanwege de duivel. En dan dat eigen goddeloze vlees en bloed, dat verdorven bestaan, dat met de duivel samenhult om te verwoesten en om te verderven. En dan de kracht van dat ongeloof, dat God verdacht houdt in zijn trouw, in zijn liefde en in zijn macht. En heeft nu dat volk tegenover al de aanvechtingen, heeft dat volk nu tegenover al de ellende die zich opdoen en voordoen, hebben ze nu één antwoord. O geliefden, ze staan als verstomd op de wereld geduurd. En ze kunnen niet anders bekijken als dat het ten gronde gaat. Als dat het straks tot een einde komt. Wat zal men dan antwoorden, de bodem des volks? Achas dood. Hiskia jong. Waar er op dat ogenblik geen verwachting van was. Natuurlijk later dan is het meegevallen. Want Hiskia is een hervormer van de kerken Gods geworden. Een pilaar in Gods kerk. Een man die zeggen kon, Heer, ik weet dat ik in waarheid en oprechtheid voor uw aangezichten gewandeld heb. Uit zo'n ellendig schepsel voortgekomen. Want het was toch zomaar een, ja wat ze me zeggen mensen, het was toch zomaar een kind van de hel. En die heeft dat kind nu voorgebracht door de mening. En tot lof en eer. Och, dan zou je toch zeggen, o God, laat toch maar eens moed grijpen. O God, laat toch mijn hoofd nog eens op mijn lijf. Want je bent toch een wonderlijke, soevereine God. Die je raad toch volvoert en die je naam aanbrengt. En die zijn welbehagen volvoert in alles. Maar in die tijd, och, het was van alle kanten donker. Maar wat zal men nu antwoorden, de bodem des volks? Wat zullen ze nu hier eens antwoorden van binnen? Tegenover al die machten waardoor ze hier in de wereld overweldigd worden. En als dat volk dat geen antwoord geeft, dan zegt de profeet Jesaja, wat zal men dan antwoorden? De bodem des volks. Dat de Heer Sion gegrond heeft. Opdat de bedrukten zijns volks een toevlucht daarin hebben zou. Wat een opmerkelijk antwoord. Wat een veelbetekenend antwoord. Wat een Godverheerlijkend antwoord. Dat de Heer Sion gegrond heeft. In dat antwoord wordt er van dat volk zelf totaal niks gezegd. Totaal. Dat volk dat wordt zomaar aan de kant gezet. Maar dat de Heer Sion gegrond heeft. De Heer, de Jehovah, de God des heets en des verbonds. Die was, die is en die komen zal. Die in de brandende braambos zich geopenbaard heeft aan Mozes. Tot wie de Heer gezegd had, doet de schoenen van uw voeten. Want de plaats waarop gestaat is heilig land. Er wel eens in mag kijken wat dat betekent, mensen. Dat God zij doet de schoenen van je voet. Wat betekent dat eigenlijk? Waar we lezen dat ze maar in die Bijbel vanzelf. Maar ja, dan gaan we weer maar verder. Als nu een mens er eens bij stilstond, dat hij zei, Heer, nu ben ik zo dom en zo blind. Ik weet niet wat betekent, zou je hem eens willen onderwijzen en eens willen leren wat dat nu betekent, dat iemand de schoenen van zijn voeten doen moest. Weet je het? Och, als je schoenen van je voeten moet gaan doen, dan moet je gaan bukken. Dan moet je gaan bukken. En die moest Mozes, die moest eerst eens voor God gaan bukken. Eer dat hem bij God kon komen. Buigt u dan in stof. En verheft met lof. Want Mozes kon ook niet bij God komen. Nee. Mozes was ook maar een mens. Van gelijke beweging als alle anderen. Maar nu heeft God gezegd. Ik zal zijn. Die ik zijn. Ik, die eeuwige, die oneindige, die overal omtegenwoordig, die rechtvaardige, die algenoegzaam, die volzalige verbondsjehova. Wat zal me dan antwoorden de bode des volks, dat de Heere Sion gegrond heeft? Van een mens komt er niks in aanmerking, mensen. Nee, we worden helemaal aan de kant gezet. En als wij eens aan de kant gezet worden, dan gaat God pas vervullen die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heer der Heer. Dat de Heere Sion gegrond heeft. Sion, dat was een van de bergen waarop Jeruzalem gebouwd was. Je weet, Jeruzalem was gebouwd op 5 bergen. 5. En een van die toppen, dat was Sion. En daar op die berg Sion, daar was de burg Sion. En daar zat een man en zijn naam was Arauna. Dat was een Canaaniet, oorspronkelijk. En die was die man zijn rijk, dat was ingekort, zodat er niks meer over was als zijn paleis waar hij woonde in die berg. Dat behoorde nog tot hem. En toen na 7 jaar David zich opmaakte naar die burg, toen hebben ze vanuit die burg geroepen. De lammen en de blinden die zullen je afdrijven. Alsof ze wouden zeggen, hier kom je nooit. En die burg, dat is nu een beeld van ons aller harten. Wat bezet is door de duivel en door de hel. En van nature dan zeggen we, oh God, je komt er nooit in. Je komt er nooit in. Maar David, die is erin. En ik heb altijd nog hoop en geloof een beetje. Dat voor die man ook nog goed uitgekomen is, voor die Arauna. Ja, dat geloof ik ook. Dat geloof ik ook. Ja, maar je zou zeggen, met jouw geloof, daar kan je het ook niet mee doen. Hè? Ja, nou ja, dat zullen we dan daar maar laten liggen. Hè? Maar als je dan eens naar 2 Samuel 24 gaat kijken, dan vind je die Arauna daar weer. En dan komt David, als hij dat volk geteld heeft, om die dorstvloer te kopen. En om zijn vee te kopen, om de Heere te offeren. En die Arauna die zegt, mocht geen cent ervan hebben. Oh, die Arauna, die wil alles voor niks voor hem, voor niks geven. Zou die man misschien toch geen kruimeltje genade gehad hebben? Maar je moet rekenen, anders kan je onder de soevereiniteit God niet bukken. Nee, dan bries je als een leeuw ertegen. Als een leeuw. En die man die hij toch lief eigenschap had, lieve eigenschappen had, dat geloof ik.
Ja, waarna hij zomaar alles over heeft. En dan eerbied voor die man die je overwonnen heeft. Je zou, ja, wat je hart betreft en je vlees is, je zou ze trappen tot aan de dag van de dood toe. Maar genade vernedert en genade verhoogt. En nu lees je in Gods woord, want Sion is van God beheerd. Het wordt met zijn wonen hoog geëerd. De Heere heeft Sion gegrond. Sion gegrond. God die is zijn werk in dat Sion begonnen. Omdat Sion vrijmachtig soeverein door God van eeuwigheid is verkoren, is de enige waardigheid, is de enige verdienste. O, nee, mis. Met alle mensen verdoemelijk voor God. Maar de Heere heeft Sion gegrond. God die heeft hier op de wereld een kerk gebouwd. En die kerk die is de vrucht van het goddelijke welbehagen. Die kerk is de vrucht van de arbeid van Christus. En die kerk is de vrucht van de bediening van God en Heilige Geest. De Heere heeft Sion gegrond. Je leest in Gods getuigenis in Zacharia. Dat, en in Jesaja 16 ook, dat God een grondsteen in Sion gelegd heeft. Die grondsteen, dat is Christus. Dat is het enige fundament. Dat is dat fundament dat door geen aards vermogen ooit zal worden bewogen. Dat is dat fundament dat stand zal houden. Tot in aller eeuwen, eeuwigheid toe. De Heere heeft Sion gegrond. En u leest in Matthäus 7 van twee bouwers. De ene die eens een huisje bouwt op zand. Dat was zo klaar, die man die zat er al weken in. En dan die andere topper die zat nog maar te graven in de grond. Die zou wel gedacht hebben, oh wat een topper toch man. Wat een tobber, ik zit dat renten hier in mijn huisje. Maar die ander die heeft maar gegraven totdat het op fundament kwam. En je weet wat het einde was. Dat huis op zand, dat is weggespoeld. Dat is weggeslagen. Maar dat huis gebouwd op dat fundament. Ook toen de wolven er tegenaan kwamen. En toen de stormen gingen loeien. Dat huis, dat is staande gebleven. Omdat het op een rotssteen gegrond en gebouwd was. De Heere heeft Sion gegrond. Sion gegrond. En mensen, nu kunnen alle duivels uit de hel. En nu kunnen alle vijanden in de wereld er tegen aanspringen. En alles in het werk stellen. Om die grondslag te ondermijnen. Om die kerk van de wereld weg te nemen. Wat zou me dan antwoorden? De bodem des volks dat de Heere Sion gegrond heeft. Sion gegrond in het eeuwige welbehagen des vaders. In de arbeid des zoons en in de bediening van de Heilige Geest. En dat antwoord, dat is niet tot beschaming van de vijand. Want ze hadden gedacht en gehoopt, we zullen wel wat vernemen dat tot onze blijdschap zal strekken. We zullen wel wat vernemen dat we straks ten ondergang van dat volk aanschouwen. Maar nee, de Heere heeft Sion gegrond. En dat antwoord, dat is als een bewijs van Gods onveranderlijke en eeuwige verbondstrouw en liefde tegenover zijn kerk. Ik, de Heer, word u niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd. De genadige giften en de roepingen God, die zijn onderhoud. Gods onveranderlijke trouw. Daar zei ze een atheïst, die zei dat er nog kerken zijn op de wereld. Dat is omdat er nog dominees en priesters zijn. Die zei, die houden zaakje overeind, omdat zij het voordeel ervan trekken. Ja. Maar ik zei tegen die man die dat tegen me zei. Oh, ik zei, nee man. Als dat zo was, dan was het al voor eeuwen gebeurd. Voor eeuwen. Maar de Heer heeft Sion gegrond. Die heeft Sion gegrond. God staat borg voor die kerk. Christus, die heeft zelf gezegd, ik heb mijn schapen het eeuwige leven. Ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. Ik ben de goede herder. En de goede herder die heeft zijn leven voor de schapen. Dat deed hij in de eeuwigheid in de raad des vredes. Dat heeft hij gedaan aan het kruis van Golgotha, waar hij voor zijn kerk in de dood gegaan is. Waar hij aan het goddelijke recht heeft voldaan. Want Sion, dat zal door recht verlost worden. En de wederkerenden door gerechtigheid. De Heere heeft Sion gegrond. Wat een sterkte voor Gods kinderen. Wat een blijdschap voor het erfdeel Gods. Dat de zaak van Gods kerk, dat de zaak van Gods koninkrijk niet in de hand van een mens ligt, maar dat het in Gods hand ligt. En dat we lezen in Jesaja 53, dat het welbehagen des Heeren door zijn hand, door de hand van die Christus, van die koning van de kerk, gelukkig zal voortgaan. Hoeveel tijden geleden is die kerk als aan de afgrond geweest. Er is een tijd geweest in de wereld dat een van Gods profeten zei, ik ben maar alleen overgebleven. En ze zoeken me zien. Maar het goddelijke antwoord was, ik heb er nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen en die dat beeld niet gekust hebben. God die had er nog hier en daar verborgen van dat volk. En God zal Sion bouwen met zijn handkracht. God die zal voor zijn kerk in blijven staan tot aan de volleinding van de wereld. En dat is in het generaal voor de zichtbare kerk hier op aarde, waar de onzichtbare in opgesloten ligt. Maar dat is ook voor elk en een iegelijk. Van dat volk dat in bij dat Sion behoort. Dat in die kerk geboren is. En al zijn er dan voor dat volk ook zoveel tijden. Dat ze het niet meer bekijken kunnen. Dat ze het niet meer bezien kunnen. Dat het een onderhand tegemoet gaat. Voor hun gewaar worden. Dat ze geen antwoord hebben tegenover al de belagers van de zielen. Dat ze soms zeggen, Heere, houd u zelf toch niet als dood voor mij.
Verberg toch uw aangezicht niet langer voor mijn toorn, maar vertroost mijn ziel in haar beween. En zeg haar, ik ben uw heil alleen. Dat volk zal in de grootste nood en dood ervaren wat we samen nu zingen uit Psalm 46. God is een toevlucht voor de zijn, hun sterkt als zij door droefheid kwijn. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 46. Derde plaats, dat antwoord aan de boden des volks, dat is tot een krachtige en blijvende troost voor Gods kerk op aarde. Luister maar wat die tekst zegt. Wat zal men dan antwoorden? De boden des volks, dat de Heere Sion gegrond heeft, opdat de bedrukte ten zijns volks een toevlucht daarin hebben zou. Daar waren onder Israël twee soorten van lastdragers. Twee soorten. Daar waren mensen die zichzelf een last opbonden, maar die het ook zelf los konden maken. Maar daar waren ook lastdragers die in dienst van andere mensen lasten opgebonden werden en die zichzelf van die last niet konden ontdoen. En als je dat nu geestelijk overbrengt, geliefden, nu spreekt Hosea 6 over mensen die zijn als een vroegkomende dauw en als een morgenwolk die weggaat. Er zijn mensen in de kerk die ze hebben in de jeugd wel eens overtuigingen gehad. Die hebben in de jeugd wel eens geschreeuwd, wel eens benauwd geweest, wel eens bedrukt geweest. Maar die het nu niet meer zijn. Die het nu niet meer zijn. Wat een gedachte, mensen. Daar zijn er in Gods kerk mensen
Die hebben wel eens in overtuiging geleefd. Maar als een rook is het alles weggevaagd. Ze zijn niet meer bedrukt, nee. Ze zijn teruggevallen in de wereld, of ze zijn vroom geworden zonder grond. En straks dan zal het een eeuwige teleurstelling zijn als ze zo gaan sterven. Maar daar zullen in Gods kerk mensen blijven, waar God zelf de last gaat opbinden. En die ze zelf niet, er zelf niet van ontdoen kunnen. Daar zijn mensen die door God uit de dood geroepen zijn tot het leven. Daar zijn in Gods kerk mensen die door Gods geest overtuigd worden van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Daar zijn mensen in Gods kerk die de schuldbrief thuis gekregen hebben, maar die geen kwadrantpenning hebben om te betalen. Daar zijn in Gods kerk mensen die worden hier genoemd, gedrukt, bedrukt. En wat zij nu bedrukken, dat zijn gebogenen, dat zijn vermoeiden, dat zijn verootmoedigden. En dat zijn armen en verslagenen van geest. Dat zijn nu degenen die gebogen gaan onder de last van hun schuld en van hun zonde. Dat zijn die mensen die het in de wereld niet meer kunnen vinden. Dat zijn die mensen die het gaan leren dat al de gerechtigheden zijn als een weg werpen kleed. Dat zijn die mensen waar de hoopvraag in de leven voor wordt: hoe kom ik ooit met God verzoend? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Dat zijn mensen voor wie het een persoonlijke zaak wordt. Hoe zal ik ooit in vrede met God komen? Dat zijn mensen die de binnenkameren bezoeken. Dat zijn mensen die gedurig God nodig hebben. Dat zijn mensen die gedurig met de noden bij God schuilen. Die zeggen met, weet je wie er zo'n bedrukte was? Petrus in Johannes 6. Toen de Heere Jezus zei, wilt gij ook niet weggaan? Toen heeft die lieve man die heeft gezegd, Heer, tot wien zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Wie was nu zulke bedrukt? Dat was de apostel Paulus, ja, maar die behoorde daar toch niet meer bij. Die behoorde daar toch niet bij. O ja, mensen, zal ik je het eens vertellen? Filippenzen 3, het 10e vers. Opdat ik hem ken. En de kracht zijn opstand, zijn een dood gelijkvormig worden. Wie was er zo'n bedrukte? David in Psalm 142. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem uw naams die heerlijk is. Dat mij het rechtvaardige volk omring en vrolijk van uw welkaan zing. Dat zijn die bedrukten voor wie de dingen der eeuwigheid, de ere Gods, het heil van de ziel, het meest op haar hart gedrukt ligt. Weet je wie er ook zo'n bedrukte was? Hiskia in Jesaja 38.
Toen die profeet tegen hem gezegd had, hey, bevel aan je huis, want je zult sterven. En toen hij met zijn aangezicht naar de muur lag, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. En dat is nu in de bekommering zijn ze bedrukt. En nadat God de zielen gered en verlost heeft, dan is het nog bedrukt. Ja, maar dan kan het toch niet meer. Dan kan het toch niet meer. Kom, we zullen nog één voorbeeld van zo'n bedrukte geven. Die God gezien had van aangezicht tot aangezicht. En zijn zielen was gered geweest. En straks. Dan zegt hij tegen zijn jongens, ge hebt mijn ziel stinkende gemaakt, ze zullen me doden, Jacob. Toen Dina verkracht en toen Sichem uitgemoord was. En dat was na zijn rechtvaardigmaak. Was die man verder weer bedrukt, oh ja, in de weg van heilig maken, was die man ook zo bedrukt. Hij zegt tegen zijn jongens, je zou mijn grauwe haren met droefenis ten graven doen dalen. Jozef er niet meer, Simeon er niet meer. En zult ge dan Benjamin ook nog meenemen? Gods volk dat blijft bedrukt zolang als ze hier leven. Want dat volk dat kan maar niet beantwoorden aan het doel waartoe God ze roept. En dat volk dat blijft in derzelfde, maar uit de aarde aard. Dat volk dat blijft met zich meeslepen. Een lichaam der zonde en des doods. Een vlees en een bloed dat zich der wet Gods niet onderwerpt. Dat is nu een volk, ze zijn het met de eigen nooit eens. Nooit. Ze gaan met een strop om de hals over de wereld. Ze zouden heilig willen leven. En ik kom niet anders dan zo'n heiligheid voor de dag. Ze zouden willen staan in de vrijheid. Der heerlijkheid der kinderen Gods. En met wat een banden liggen ze gekneld op de wereld. O God, verlos mij uit de banden. Waarin de vijand me heeft geslagen. Daar zijn nu die bedrukten, maar opdat nu die bedrukten zijn volks een toevlucht daarin zouden hebben. En u zorg God dat er een kerk is, opdat die bedrukten een toevlucht zouden hebben. Opdat ze door woord en sacrament gesterkt en ondersteund. Geleerd en onderwezen, levensmoed en levenskracht onder die bediening zouden ontvangen. Opdat de bedrukte zijn volk daar een toevlucht zouden hebben. Een toevlucht in de bloedwonden van de Heer Jezus Christus. Waar die wonden hem geslagen zijn in het huis van zijn liefhebber. Waar zijn zijde doorstoken is, opdat een Indisch doorstoken zijde zijn kerk een schuilplaats en een rustplaats voor de zielen zou geven. En opdat, zoals onze vaderen gezegd hebben, opdat in zijn wonden allerlei vertroostingen voor dat volk zouden zijn, opdat de bedrukten zijn volk. Daarin een toevlucht zouden hebben. Och, het is voor dat volk zelfs zo onbegrijpelijk mis. Sommige dagen, sommige ogenblik, dan is er een vrede in haar hart die alle verstand te boven gaat. Dan kunnen ze met David zingen. Ik zal niet sterven of vergaan, maar leven. En in alle landen van Gods weldaan doen vermaan. Soms dan is dat geloof zo sterk, dat ze zich op God verlaten, kinderlijk met liefde. En dat er totaal iets in de weg is. En dan een ander ogenblik, dan liggen ze weer zo diep eronder. Dat ze zeggen, zou God zijn genade vergeten. En nooit meer van ontferming weten. En zo gaat dat nu tot aan het einde van de dagen. We zullen het eens plat zeggen. Gods volk, dat komt er nooit bovenop. Zolang als ze hier liggen. Straks dan komen ze eruit. Straks dan komen ze eruit. Ik zal met blij gejuich hem loven. Die uit zijn paleis van boven. Israëls leed en ongeval. Eens in guns beschouwen zal. En gevallen in hun zuchten hoorden. Als ze tot hun vlucht. Om hen uit de brede kaken van de dood eens los te maken. Opdat de bedrukten zijns volks daar een toevlucht zouden hebben. Het antwoord aan de boden des volks. Tot beschaming van de vijand. Tot verkwikking van Gods kerk. Tot een blijvende troost voor Gods erfdeel. Daar ligt de waarheid. Behoren we tot Sion? Zijn we erin opgesloten? Of staan we er nog buiten? Zijn we nog nooit bekommerd geweest vanwege onze zonden? Hebben we nog nooit in rouwen gegaan dat we tegen God gezonden en dat we zijn gemeenschap kwijt zijn? O, dat God zich nog ontfermen mocht. Het is een donkere tijd, geliefde, maar God die is er nog. God die leeft nog. God die kan je nog bekeren. God die wil je nog bekeren. Die heeft geen lust in de dood des goddelozen. Och, als je vanmiddag de kerk verlaat, vraag toch eens of God de waarheid aan je zielen toch eens mocht zegenen en wil heiligen tot je eeuwig, eeuwig welzijn. Je hebt nog een mond gekregen en misschien als je dan in die pad in die kerk eruit gaat, misschien is een duivel er wel bij die zegt, houd je mond maar dicht, houd je mond maar dicht. Maar God die weet wel wat een ellendig voorwerp dat je bent. God die weet het wel. Maar o, geeft het die duivel niet gewonnen. Maar vraagt en smeekt tot de hemel en tot de Here. Opdat hij zijn genade in Christus nog rijkelijk mocht verheerlijken. En dat hij je nog een naam in de plaats mag geven beter. Dan der zonen en der dochteren een eeuwige naam die niet uitgeroeid zal worden. Och, het kan nog, mensen, de deur is nog niet op het nachtslot geschoven. En God die staat en die wacht nog om genadig te zijn. Zijn arm is niet verkort, zijn macht niet verminderd. Daar is voor hem niets te wonderlijk. Het is een God die wonderen doet op wonderen hoor. En tenslotte, dat God de waarheid bekrachtigde aan de moedeloze harten van zijn volk, ook in het midden van ons. Bekommernis drukt het hart des mensen neder, maar een goed antwoord dat verblijft. Eer dat 12 uur is vannacht, dat God ons nog eens een goed antwoord geeft. Dat er nog eens een antwoord geeft. En dat we mochten zeggen tegen die helhond en tegen al zijn trouwanden. Maakt u van hier al mijn vijanden. Ik zal niet sterven nog vergaan. En dat Gods rechterhand, die hoog verheven is, des Heeren sterke rechterhand, doet door zijn daad de wereld beven. Houd door zijn kracht Gods volk in stand.
Amen. Heere, ge mocht een naprediker zijn. Breng het dus waar wij het niet brengen kunnen. Verblijd nog door uw daden in het overige van de dag. Breng ons nog samen in de avond, zover als nog wezen mag en kan. Geef nog lust en liefde en nog opening en nog een weinigje blijdschap in onze harten. En doe ons ervaren en schoon diep in schuld, met berouw gedenken zult, o God, van Abraham, van Isaac en van Jacob, o God van Sion. Zie nog neer op uw erfdeel. Ook in de week die we ingegaan zijn, maak het wel met uzelf. In alle weg en alle pad en verblijd nog. Uit vrije goedheid om Christus willen. Amen. Het 8e vers van Psalm 68. De collecte zal voor de school zijn. Dat is Bazans hemelhoge berg. Met al zijn heuvelen Sion terg en waan het overtreffen. Het 8e vers van Psalm 68. Zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.